Ja, wij gaan verder met het met de wapenrusting Gods. Hè? In Efeziërs hoofdstuk 6 lezen we daarover. En we hebben een aantal elementen van die wapenrusting inmiddels ook besproken. En vanavond mogen we daarmee verder gaan. En we zijn toegekomen nu aan de... Ja, uit de tweede serie van drie onderdelen van die wapenrusting. Zoals wij ze vinden in vers 14 en... tot 16 eigenlijk. Nee, tot 17 zelfs. Laten we dat nog even lezen. Vers 14 tot 17, daar staat. Van Efeziërs 6. Houd dan stand. Trouwens, voordat ik het vergeet, want anders zegt iemand straks dat is die vergeten. Veel heil en zegen. Nee hoor, hè. Ja, in plaats van kaarten, weet je wel. Net zo makkelijk alles in één keer. Ja, nee, maar dat... Ik dacht, ik doe het eens een keer in een buitenlandse taal. Is het ook weer niet goed.
Zo makkelijk.
Lokkig naar hier. Ja, lokkig naar hier. Ja. Ja, nou ja, goed. Tjonge, joh, ik ga weer... Als een verlicht mens ga ik weer huiswaarts straks. Hè? Maar, nee, maar goed, ik meen dat natuurlijk wel. Hè. Ik wens je allemaal van harte een nieuw gezegend jaar toe. Want ja... Ik zeg net ook al tegen de broeders, hè, schrijven we, zeggen we 2017, wie had dat gedacht? Ooit is mij verteld dat in 1996 de opname van de gemeente was. Toen heb ik mijn huis verkocht en allemaal stoelen en zo, en al die dat soort. Ik ben in een caravan gaan wonen, ik denk van ja, als het dan toch gebeurt, dan maar even... Nou, en toen kon ik in 1997 weer opnieuw beginnen. Nee hoor, dat is flauwekul. Ik heb in 1996 op verschillende plaatsen in de Bijbelstudies gezegd dat er dat jaar geen opname zou zijn. Ja, dat is me natuurlijk kwalijk genomen door allerlei mensen. Maar sommigen hebben daar geen geloof aan gehecht en die zijn inderdaad wel, nou ja, teleurgesteld. En dat zijn ze dus inmiddels al 21 jaar. Dat is wat? 21 jaar is dat alweer geleden. Hè? Onvoorstelbaar, zo snel als de tijd gaat. Dat kan ik ook wel in jullie zien trouwens hoor, als je nou even... Ja, dan kom je weer in zo'n nieuw jaar en dan zie ik je weer en denk ik, goh, wat zijn die mensen oud geworden joh. He? Want ik zelf blijf natuurlijk altijd even jong, hè? Dat snap je wel hè. Ja. Sorry? Nee, maar ik heb een speciale spiegel. Maar het mooie ervan is dat dit jaar ons ook weer een jaar dichter brengt bij de vervulling van al Gods beloften. Hoe lang dat dan ook nog mogen duren, maar dat is in ieder geval een feit. He, en ik heb soms wel eens dat ik tegenwoordig omheen kijk in de wereld, dat ik denk van, ach heer, kom toch alsjeblieft gauw terug. Want zo'n puinhoop om ons heen. He. En ja, tegelijkertijd besef ik dan ook weer hoe rijk ik ben als ik de Bijbel mag kennen. Er was gisteravond een oudere broeder, die zei ook van ja, ik hoorde van de week dat 8 mensen in de wereld, die zijn net zo rijk als de helft van de wereldbevolking. Ja. Misschien heb ik het bericht ook wel gelezen. Hè? Bill Gates staat bovenaan met 75 miljard. Dat is een tijd geleden dat ik zoveel geld had. En toen zei die oude broeder, ja, ik zei vanmorgen tegen mijn vrouw bij het ontbijt, wat toch gek hè, dat ik er niet bij stond. En we keken hem allemaal zo aan. Ja, zegt hij, want ik ben nog veel rijker dan al die mensen bij elkaar. Ja, dat kwam er zo spontaan uit. Hè? En ik denk, ja, zo is het ook. Hè? En al dat geld en met al hun kunsten enzovoort, maken ze er allemaal een puinhoop van. En nou ja, dan denk ik ook wel eens bij mezelf, dat zal u ook wel eens hebben. Hè? Wat zal dat toch zijn als de Heer Jezus komt? Hè? Als straks alles weer rechtgezet wordt. Hè? Alles weer, ja... Tot de proporties teruggebracht wordt zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. En dat er uiteindelijk toch, zoals dat met kerst ook vaak gezongen wordt, vrede op aarde zal dagen. Want dat gebeurt een keer natuurlijk. En dan is het een vrede die alle verstand te boven gaat. En dan komt er rust in de wereld. En dan worden mensen weer op hun eigen plek gebracht. En dan, dan krijgt ieder zijn plekje. En dan kan iedereen leven. En zoals God het heeft bedoeld. Dat is een geweldige tijd. Maar zover zijn we nog niet. En omdat we nog niet zover zijn, hebben we die wapenrusting nog altijd nodig. Want wij leven nog altijd in een gebied dat Willem Ouweneel destijds genoemd heeft, getuige de titel van zijn boek, het domein van de slang. En zo is het, hè? Het domein van de slang. En goed, daar zijn we ook mee begonnen, zeg maar, in dat gedeelte, dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden in de hemelse gewesten. Er speelt zich van alles af in die hemelse gewesten waar wij geen zicht op hebben, wat voor ons niet concreet te zien is, te waar te nemen is, maar we weten dat het zo is op grond van de Bijbel. En dat is het mooie ervan. Nou, wat die wapenrusting betreft, ik zei dus, we zijn bij de tweede serie van 3 onderdelen gekomen. En we lezen dan in vers 14, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En dat zijn dus de eerste 3. De gordel van de waarheid, het harnas van de gerechtigheid en het schoeisel van de vrede. En dan staat er, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dan wordt daarna nog gesproken over het gebed. Maar nadat die gordel van de waarheid en het harnas van de gerechtigheid en het schoeisel van de vrede geweest zijn, en die serie, dat vers dat begon met de woorden houd dan stand, en dan begint het in vers 16 met neem. En neem het schild van het geloof op. En dan gaat het om het schild van het geloof en de helm van het heil en het zwaard, dat is het woord. En de eerste serie van 3 bepaalt ons eigenlijk vooral wat wij in Christus bezitten. En de tweede heeft vooral te maken met de uitwerking daarvan. Want deze wapenrusting van God, dit kleed dat wij mogen dragen, broeders en zusters, heeft natuurlijk alles te maken met dat geweldige heil dat God ons in de Heer Jezus Christus heeft gegeven. Door zijn genade. En daarin mogen wij ons verlustigen, daarin mogen we ons verblijden. Als Paulus daar zo over spreekt, over die onderdelen van dat, van die wapenrusting. En je ziet als het ware zo'n Romeinse soldaat voor je staan met je hele kledij aan, hè. Ongetwijfeld heeft Paulus daar ook wel aan gedacht in zijn dagen. En die Romeinse soldaten die waren goed toegerust. En waren strijdbaar. En die waren bestand ook tegen een stootje, zeg maar. En dan noemt hij zo die verschillende onderdelen op. En dan zegt hij in vers 16, en dat is wel even goed om daar even een streep onder te zetten. Neem bovenal het schild van het geloof op. Dus niet zomaar neem het schild van het geloof. Nee, bovenal staat erbij. Het is maar één woordje. Bekend, je leest er zo overheen. Maar het staat er wel bij. Bovenal. Alsof daarmee gezegd wil zijn dat dit wel erg belangrijk is. Dat schild van het geloof. Het is ook een opdracht. Hè? Neem dat schild van het geloof op. Dat schild, dat komt van het Grieks woord tureos. Hoeft u niet te onthouden hoor. Maar dat zeg ik er gewoon bij. Dan lijkt het net of ik heel wat weet. Tureos. En dat is verwant aan het woord tura. En dat betekent deur. Ja, tura betekent deur. En dan zie je zo'n plankier voor je. Hè? Een deur. En dat zit eigenlijk ook in dat woord tureos. Hè? Dat schild waarover hier gesproken wordt. Daarmee wordt dan ook bedoeld het grote schild waarachter een soldaat zich kan verschuilen. Snap je? Het is niet zo'n handschildje of zo, maar zo'n groot schild. Als je denkt aan de mobiele eenheid, hè, En dat zijn figuren die treden op als er iets te doen is ergens, weet je wel. Als er hoe noem je dat? Opstandjes zijn of weet ik wat ook. En dan hebben ze zo'n groot schild bij zich. Hè? En dan stellen ze zich allemaal op in een rij en dan lopen ze allemaal achter dat schild, lopen ze op de vijand aan. Hè? Ja. En die vijanden, dat zijn vaak hun buurman, 3 huizen verderop, weet je wel. Heel typisch. Maar in ieder geval, zo lopen ze daar dan naartoe. En dan, als dan iemand stenen begint te gooien of zo, dan zijn ze in ieder geval beschermd door dat schild waarachter zij zich verschuilen. Nou, daar moet u aan denken bij dit woord. He, bij dit schild, zoals hierover gesproken wordt. En dat betekent dus dat het een afdoende bescherming biedt voor degene die dat schild inderdaad ook opneemt of ter hand neemt. He, en als het gaat om strijd en vijandschap en tegenstanders enzovoort, dan is het dus wel belangrijk dat je, dat je zo'n schild hebt. En dan staat er ook, als je dat schild opneemt, daarmee kun je alle vurige pijlen van de boze uitblussen. En ook dat, dat roept het beeld op van de strijd zoals die vroeger natuurlijk gevoerd werd. He, tegenwoordig gaat het allemaal een beetje anders, dat weten wij. Maar je hebt dat misschien ook wel eens gezien in films, weet je wel. Dat men een punt van een pijl doopt in teer of brandend pek. He, en dan, zeg maar, vuurt op de vijand. En dat is natuurlijk heel vervelend als je zo'n grote pijl met zo'n brandende klomp pek of zo, als je die op je neus krijgt, dan hoef je hem voorlopig niet meer te snuiten, denk ik. Dus dan kan je beter achter dat schild gaan zitten. En dat is precies wat Paulus hier schrijft. Neem dat schild van het geloof ter hand. En ga daar achter zitten. Verschuil je daarachter, zodat als er zo'n pijl op je afkomt, dat je hem daarmee ook kunt afweren. Hier staat dan dat je hem daarmee ook kan doven. Met andere woorden, dan zal die pijl, die zal wel op je afkomen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar het zal je niet vermorzelen. Het zal je niet ten dode toe beschadigen. Dat schild is dus een bescherming voor de vijandelijke aanvallen. En die bescherming is, wat dit onderdeel van de wapenrusting betreft, vooral gelegen in het geloof. Ik geloof dat ik ook de inleiding gedaan heb van deze serie. Hè, en dan ook wel gezegd dat die hele wapenrusting Gods. Hè, dat lijkt natuurlijk heel militaristisch of zo. Of wat dan ook. Maar die is niet bedoeld om de vijand aan te vallen of zo. Hè. En dat strookt ook wel met de bedoeling van God. Met uw en mijn leven zoals wij hier op aarde zijn. Wij zijn niet geroepen om aan te vallen. En wij zijn niet geroepen om het kwade te bestrijden. He, zoals sommigen dat wel leren overigens in bepaalde kringen. He, nee, deze wapenrusting die is ons gegeven om stand te kunnen houden. Want de aanvallen komen namelijk van de andere kant. En daarin speelde Satan een grote rol. Hij is immers, dat betekent het woord Satan ook, tegenstander. Hij staat God tegen en het werk van God. En dus ook Gods kinderen. Ook degenen die van God zijn. Staat hij tegen. Dat is niet bedoeld om in de aanval te gaan of zo. Alsof je die tegenstander zou kunnen overmeesteren. Het is veel meer de gedachte. En die kom je op verschillende manieren ook tegen. In de Bijbel dat je... Ja, dat je een afweer hebt eigenlijk van datgene wat op je afkomt. Ik geloof dat het Petrus is, maar ik weet niet helemaal zeker of Jacobus, maar dan, die zegt ook van bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Dus er staat niet van val hem aan, nee, bied weerstand. En ook dat heeft natuurlijk te maken met het geloof. Sterker nog, de tegenstander die heeft een bepaalde tijd van God gekregen om datgene te doen wat hij wil doen en misschien ook wel moet doen. En dat is onder andere ook de reden waarom wij niet in de aanval zouden moeten gaan. Want dat heeft geen enkel effect. Sterker nog, het is zelfs zo dat in de Bijbel staat dat Michael niet wilde twisten over het lichaam van Mozes met de tegenstander, weet je wel. En dus zelfs in die engelenwereld is daar een bepaald respect voor de hiërarchie die er is, voor de dingen die daar gebeuren. En ja, men laat het eigenlijk allemaal aan God over. En broeder, zuster, dat is wel het eerste wat belangrijk is als je het hebt over geloof. Hè, en ik kom daar straks natuurlijk op, want geloven, dat is vooral vertrouwen op datgene wat God zegt. En daaruit voortvloeiend vertrouwen op datgene wat God doet of zal doen. Dus die bescherming van dat schild, hè, waar dat schildmodel voor staat, is gelegen in het geloof, want het is het schild van het geloof. Het schild van het geloof. Dus het gaat om het geloof. En daar kan je een paar dingen over zeggen. Dat wil ik vanavond graag doen. Maar als je het dan hebt over het geloof, over welk geloof heb je het dan? Nou, je kunt in de eerste plaats denken aan het geloof van Christus. Ik denk dat het goed is om dat even op de eerste plaats te zetten. En als het dan gaat om het geloof, en het geloof dat ook een beschermingsmiddel is, getuige dit schild, dan kom je in de eerste plaats onwillekeurig terecht bij het geloof van Christus. Ik ga dat niet helemaal uitwerken nu, omdat we daar namelijk, toen we het hadden over, en ik meende dat ik daar zelf ook iets over gezegd heb, over het harnas van de gerechtigheid, toen hebben we het daar ook uitgebreider over gehad. U kunt zich dat nog allemaal herinneren natuurlijk, hè? Toen hebben we het er uitgebreider over gehad. Want het woord gerechtigheid speelt daarin namelijk een grote rol. Gerechtigheid is een woord dat betrekking heeft op wat God wil. En rechtvaardigheid is datgene dat in overeenstemming is met de wil van God. En het geloof van Christus, dat bepaalt ons bij de trouw, bij de gehoorzaamheid van de persoon van de Heer Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde, in zijn werk, in zijn bediening. Dat woord geloof of geloven, dat kun je ook vervangen door trouw of trouw zijn. Soms gebeurt dat in de Bijbel ook, dat het originele woord in de grondtekst vertaald is met trouw in plaats van geloof. Dat is maar net even hoe het in het verband uitkomt, zeg maar. Er wordt in de Bijbel gesproken over het geloof van God. En dat is natuurlijk een vreemde uitdrukking. Dus wat doe je, waar ben je dan geneigd als vertaler om dan te zetten, te spreken over de trouw van God? Want dat klinkt leuker. Hè? Want het geloof van alsof God een gelovige is. Nou ja, maar dat is wel zo. Hè? Maar dat woord trouw, dat is daarmee verwant. Dus soms kun je dat ook wel vervangen door trouw. Wel, de Heer Jezus Christus is de getrouwe getuige. En dat betekent dus ook zoveel als dat hij een gelovige, een geloofsgetuige is geweest. In Hebreeën 11 vinden wij een heel hoofdstuk over geloofsgetuigen. En sommigen hebben het over geloofshelden, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat staat ook niet in de Bijbel. Maar dat heeft men ervan gemaakt. Maar er staat gewoon getuigen. Mensen die dingen gedaan hebben, en dan staat er in elke zin, daar begint elke zin mee, door het geloof. He, met andere woorden, op grond van hun vertrouwen in datgene wat God heeft gezegd. Want daar komt het dan op neer. Hebben zij dingen gezegd? Hebben zij dingen gedaan? Hebben zij dingen niet gedaan? Door het geloof. Nou, als die woorden van toepassing zijn op iemand op volmaakte wijze, dan is het wel op de persoon van de Heer Jezus Christus. Want alles wat hij zei en deed, ondernam, was door het geloof. Was op grond van het woord. Sterker nog, hij is het woord in eigen persoon. Want, zegt de Bijbel, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. En dus alles wat de Heer Jezus Christus sprak en deed, was volstrekt in overeenstemming met de wil van God. Met de wil van zijn hemelse vader. En dat lees je ook in het evangelie, met name in Johannes' evangelie. Vader, ik heb hun uw wil bekendgemaakt. Hij heeft de woorden van God doorgegeven. Alles wat de Heer Jezus sprak, was in overeenstemming met dat woord van God. En zo, zegt Paulus, is hij als mens, in zijn uiterlijk als een mens bevonden, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Filippenzen 2. Gehoorzaam geworden. Gehoorzaamheid. Hij was in alles gehoord. Daar zit het woord horen in. En Paulus die schrijft in de Romeinenbrief, het geloof is door het horen en het horen is door het woord van God. En dat is eigenlijk het principe, de werking eigenlijk van het geloof. Wat is nou geloof? Ja, geloof dat heeft te maken met horen, datgene wat je hoort, het woord dat tot je komt. En dan vervolgens ook je daaraan overgeven. En dat is dan gehoren of gehoorzaam zijn. Gehorig zijn. Onderhorig zijn. Nou, je kunt er allerlei woorden voor verzinnen. En het heeft te maken met de overgave aan God en aan zijn wil. Dus aan Gods gerechtigheid ook. En dat geloof van Christus, broeders en zusters, dat is de basis van het leven dat wij in en door hem hebben ontvangen. En dat kun je heel duidelijk ook typeren als een schild. Want niet wij als mensen kunnen die gerechtigheid voor God tot stand brengen. Want wij zijn onrechtvaardige mensen. Wij zijn als mensen zondaars. De zonde is in ons. En die zonde die openbaart zijn vruchten ook wel in de loop van de tijd. Bij de een meer, bij de ander minder. Maar de Heer Jezus Christus was niet een zondaar zoals wij. Hij is namelijk ook niet verwekt door de wil van het vlees, van een man. Maar hij is uit God geboren. Verwekt door de Heilige Geest. En dat is een wonder op zich natuurlijk. Waar we ook niks van begrijpen. Maar zo is het wel allemaal gebeurd. En hij heeft dus ook op volmaakte wijze het leven geleefd. Hoewel in een vernederd lichaam, in een vernederde staat destijds. Vanwege het lijden dat over hem kwam. Is hij wel gehoorzaam geweest tot aan het einde toe. En als Paulus daarover spreekt, en dat is een tekst die ik toen ook wel in die Bijbelstudie natuurlijk naar voren gehaald heb, en daar kom je natuurlijk niet omheen. Dat is dat Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 3, dat er buiten de wet om, hij zegt dat ook vooral even tegen de Joden, want die proberen gerechtigheid te werken uit de wet. Zeiden, heel simpel gezegd, als we nou maar zoveel mogelijk proberen om die wet te handhaven, dan komt het met die gerechtigheid wel goed. In principe zou dat kunnen, maar dan moet je wel op volmaakte wijze beantwoorden aan die wet. En dat lukt een mens niet. Vanwege die zonde. Hij zal altijd op enig punt struikelen. Dat is hem dus niet gegeven. En daarom noemt Paulus die wet in de Korinthebrief ook een bediening des doods. Want op het moment dat je door die wet eigenlijk met jezelf geconfronteerd wordt en ontdekt dat je schuldig bent, ja, dan ben je ook des doods schuldig en dan kun je geen redding ontvangen uit die wet. De wet zegt, doe dat en u zult leven. Maar als je het niet kan doen, zul je dus ook niet leven. Er is maar één geweest die inderdaad alles heeft gedaan. Hij is uiteindelijk toch gestorven. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar hij heeft niet gezondigd. Maar het wonder is dat de Heere God al onze zonden, de zonden van de gehele wereld, op hem gelegd heeft. En hij is als het ware de zondebok geworden. Hij heeft die zonde weggedragen. En door zijn bloed hebben wij vergeving ontvangen. Zijn wij gereinigd van de zonde. En hij heeft volstrekt in overeenstemming met de wil van God geleefd en gewerkt. En is zelfs tot aan het einde toe gehoorzaam geweest. En dat is een hele strijd geweest voor hem. Als mens, hè? Vanuit menselijke optiek gezien ook. Zodanig zelfs dat hij in de hof van Gethsemane nog vroeg, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar uw wil geschieden. Kijk, daar heb je het. Nou ja, goed, we hebben gezien hoe dat allemaal gegaan is. En dus Paulus die zegt dan in Romeinen hoofdstuk 3 van dat er buiten de wet om, hè, dus even los van die wet, gerechtigheid van God geopenbaard is. Hè, waar de mens dus bezig is zijn eigen gerechtigheid te willen openbaren, zegt Paulus, nee, nu is er gerechtigheid van God geopenbaard. En wel, zegt hij, gerechtigheid door het geloof van Christus. Van Christus. In onze Bijbel staat in Christus. Dat is fout. Je moet de oude Statenvertaling lezen. Daar staat gewoon van Christus. Want dat is het ook. Het geloof van Christus. De trouw van Christus is geopenbaard uit geloof tot geloof. En iedere zondaar, allen die gezondigd hebben, die moeten de heerlijkheid van God missen. Die derven de heerlijkheid van God. Dat is een onoverbrugbare kloof. Die zonde staat in de weg om gemeenschap met God te kunnen hebben en in zijn heerlijkheid te kunnen ingaan. Maar God heeft zelf voor de oplossing van dat probleem gezorgd door zijn zoon te zenden in een vlees in deze wereld. Om de straf der zonde op zich te nemen en te sterven aan het hout, kruishout van Golgotha. En voor de Joden ook de vloek van de wet te dragen. Want een ieder die aan het hout hangt, is vervloekt, staat er in de Bijbel. Aangezien de wet ook een vloek kent, de wet kent zegen als die gehoorzaamd wordt, en hij verandert in vloek als die niet gehoorzaamd wordt. Nou, dat is Israël natuurlijk overkomen als volk. En de Heer Jezus Christus heeft die vloek gedragen. Hij heeft het fundament gelegd. Laten we even een paar woorden lezen in Romeinen 6. Romeinen 6. En daar staat in vers... Ja, je zou eigenlijk dat hele hoofdstuk moeten lezen, wel mooi hoor. Maar goed, dat doe ik niet. Er staat in Romeinen 6. En dan ook vers 6. Dit weten wij toch. Ook weer mooi dat hier staat het woord weten. Hè? Er staat niet, dit voelen wij toch. Dat staat er niet. Nee. Want wij voelen een heleboel dingen, maar we voelen soms ook een heleboel dingen niet. Daarom staat er, wij weten. Weten is gebaseerd op de kennis van Gods woord. Dus hoe wij ons ook voelen, dat staat los van wat het woord van God zegt. Dat staat overeind. En daarom zegt Paulus, wij weten toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Nou, daar heb je het al. Namelijk, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want staat er vers 7, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En ook dit moet je gewoon weer lezen zoals er staat. Daar staat dus niet wie gestorven is, is vrij van de zonde. Gevoelsmatig al helemaal niet. Hier staat dat die oude mens met Christus mede gekruisigd is. Maar wat ons lichaam betreft zitten wij hier nog gewoon met die oude mens op deze stoelen. En ik sta hier achter dit katheder hier. Het is mijn oude mens die u ziet. Dat is die mens die verouderd en zo. Dat is die mens die de strijd aangaat met de spiegel voor hem. Weet je wel? Die mens. Dat is de oude mens. En wie gestorven is, staat er, is rechtens, dus volgens het recht. Welk recht? Gods recht. Vrij van de zonde. Dat betekent dus dat als wij nu met Christus gestorven zijn, vers 8, geloven wij dat we ook met hem leven. En met andere woorden, we zijn met Christus gestorven en zo ziet God dat althans. Door de bril van God gezien is dat een feit. Dat die oude mens dood is voor God. En wat overblijft is de nieuwe mens die leeft voor God. Laten we even gaan naar Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2. Dat zijn ook woorden van de apostel Paulus. Dat vind ik zelf een prachtig mooie tekst. Galaten Want daar staat namelijk in vers 20. Ik ben met, Galaten 2 vers 20, ja. Ik ben met Christus gekruisigd, staat het weer. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. He, dus de apostel die vat dat nogal radicaal op, moet ik zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd, dus niet meer ik leef. He, nou ja, goed, dat schrijft hij. Dus op het moment dat hij dit schreef, was hij gewoon in leven. Anders kun je niet schrijven namelijk, hè. En toch zegt hij dat. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, daar heb je het. Want dat was namelijk het geval. En dat is voor ons geldt dat ook. Wij leven nog allemaal in het vlees. Zegt hij, leef ik door het geloof. En dan moeten we weer staan. Van de Zoon van God. Hier staat ook weer in, jammer genoeg. Oude Statenvertaling heeft hier ook gewoon staan. Van. Ja, oké, okay, maar dat is zelden, hè. Ja, vroeger was tegenwoordig het van. En vroeger was het des. Hè? De heer van het huis heette vroeger de heer des huizes. Dus des is gewoon tweede naam van enkelvoud. Ja? En, maar dat is hetzelfde dus. Leef ik door het geloof? Ja, de Statenvertaling zegt dan zoiets als het geloof des zoons van God of zo.
Ja.
Goh, goed onthouden zeg. Hè? Maar, dus voor zover ik nu in het vlees leef, en daar heb je nou even over dat schild, hè? Dat schild als bescherming. Leef ik, zegt Paulus, door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. En Paulus zegt hier eigenlijk wat je op andere plaatsen ook wel zegt. Ik zoek niet meer mijn eigen gerechtigheid. Door het doen van de werken der wet of iets dergelijks. Om dat te proberen. Nee, ik leef nu op grond van de gerechtigheid die Christus tot stand gebracht heeft. Hè? En dat gaat in de eerste plaats om het geloof van Christus. En dat heeft invloed op mijn leven. Dat is een... Als het ware een bescherming voor mijn leven. He, met andere woorden. Als zover ik nog in het vlees leef, maak ik fouten als mens. He, want dat hoort bij die oude mens. Weet je wel, dat je fouten maakt, dat je tekortkomingen hebt. He, dat je zonden doet en zo. He, dat zijn allemaal dingen die horen bij die oude mens. He, maar het mooie is, en dat klinkt hier ook in door in wat Paulus zegt, dat God niet rekent met dat leven van mij in die oude mens, maar dat hij voor mij rekent met het leven van Christus. Nou, is dat niet geweldig, broeders en zusters? Als je daar goed over nadenkt, dan zeggen wat is dat prachtig. Hè? Dus ik hoef ook niet voortdurend bezig te zijn met de vraag, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed bezig? Mag ik dit wel, mag ik dat niet? Weet je, allemaal dat soort wettische vragen eigenlijk. Daarvan zit de Bijbel, hou er nou mee op. Maar geloof wat God zegt in zijn woord. En dank God ervoor. En wees er blij mee. Dat je van hem totaal iets anders hebt ontvangen. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof van Christus. En zijn geloof is acceptabel geweest voor God. Zijn trouw was voldoende voor God. Die de heilige is. Die de rechtvaardige is. En wie kan voldoen aan de heilige eis van de almachtige God, de schepper van hemelen en aarde? Elk zichzelf respecterend mens die zou beschaamd zeggen, ja, ik kan daar niet aan voldoen. Maar hij heeft eraan voldaan. En sterker nog, hij heeft zelfs uiteindelijk ook al die zonden en die ongerechtigheden van ons gedragen aan dat kruis van Golgotha. Hoe zegt de profeet Jesaja dat ook in Jesaja 53? God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dat wordt natuurlijk even gezegd vanuit de context van Israël, maar het is ook een algemene waarheid. Voor Israël geldt het, voor ons mag het ook gelden. De straf die ons de vrede aanbrengt, die ons welzijn geeft en die ons leven eigenlijk weer in harmonie brengt met God, die was op hem. He, en daar, als je dat zo leest, dan denk je, ja, gelukkig dat hij niet op mijzelf was. Maar hij was op hem. He, en dat heeft allemaal te maken met dat geloof van Christus. En ons leven is voor God dus, broeders en zusters, niet een optelsom van onze fouten of van onze goede dingen of zo. Dat God een beetje daar zit af te strepen, weet je wel. Zoveel dingen goed, zoveel dingen fout. Zo werkt het helemaal niet. Het is eigenlijk een optelsom van zijn genade. En genade, dat woord genade, dat wil zeggen dat het een gunstverlening is. Dat het een onverdiende gunst is die ons ten deel gevallen is. Nou ja, en daarom kan Paulus bijvoorbeeld ook zeggen, hoeft hij niet op te zoeken hoor. In Romeinen 8, weet je wel, vers 31, waar hij dat ook zo mooi zegt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, dat zijn dingen die moet je tot je laten doordringen. He, je mag als kind van God weten dat God voor je is. He, en dat hij dus niet tegen je is. En dan zegt Paulus er ook bij, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. He, dus ook wat onze toekomst betreft, zitten we gewoon hartstikke gebeiteld. Hoeven we niet over in te zitten. Hoe onze levensweg ook verloopt, wat er ook allemaal gebeurt, God heeft de waarborg in Christus zeker gesteld. En dat was ook juist zijn bedoeling. Daarvoor heeft hij juist ook zijn zoon overgegeven om te lijden en te sterven aan dat kruishout van Golgotha. Daarom is hij op de derde dag ook door de majesteit van de Vader uit de dood opgewekt. Want het was de dood onmachtig om hem vast te houden. Waarom? Wel, de dood is het loon van de zonde, maar hij had niet gezondigd. Hij droeg wel de zonde der wereld, maar hij zelf had niet gezondigd. Dus er was geen aanleiding geweest voor hem om te sterven. Dat is een vrijwillige daad geweest in de overgave van de Heer, omdat God op deze wijze de mensheid verlost heeft. De zonde van Adam, rechtgebracht heeft in de zoon van Adam, in Christus. En dat is het wonder. En dat is het fundament ook van ons bestaan hier op aarde. Dat is één, dat is dus het geloof van Christus. Maar als je het hebt over het geloof, dan staat in Efeze 6, we hebben het gelezen, neem bovenal het schild van het geloof op. Dus dat is een advies, hè? Gebiedende wijs. Ja, dat zag ik ook eigenlijk hoor. Maar gebiedende wijs, weet je wel, neem dat, doe dat ook. En daarmee kom je dus, via het geloof van Christus, kom je terecht ook bij het geloof in Christus. En dat ligt zeg maar meer aan onze kant. Dat geloof van Christus, dat heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar kunnen wij verder niks aan doen, aan toedoen of afdoen of wat dan ook. Dat heeft te maken met het werk dat hij heeft volbracht. En dat staat op zichzelf. Daar kunnen wij ook niks met hem veranderen. Hoeft ook niet. Maar dat geloof in Christus. Ja, dat heeft betrekking op ons geloof in hem. En ook dat fungeert, zo lezen wij hier in Efeze 6, vers 16, als een schild. Maar dat betekent dus eigenlijk in een paar woorden gezegd dat het ook belangrijk is dat je in dat geloof ook gaat staan. En dat je dus niet onverschillig zegt, nou ja, ik geloof het wel. Nee, maar dat je ook daadwerkelijk voor jezelf beseft, ja, ik geloof het wel. Hoeveel zijn er niet die het niet geloven? En die niet in Christus geloven. Die hem afwijzen, noem het allemaal maar op. Wij mogen ons in hem verlustigen. En dat geloof in Christus, dat heeft ook alles te maken met de overtuiging die je mag hebben dat het heil in Christus vast ligt. Laten we even naar de Colossensebrief gaan. Colossensen 1, vers 4. Daar staat bijvoorbeeld, of vers 3 begint dat eigenlijk, hè, daar zegt Paulus ook. Dat was dus eigenlijk een getuigenis van de gemeente in Colosse daar destijds. Colossense 1 vers 3, daar staat: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Hier heb je het ook weer, hè? Ze hebben het woord gehoord. En de volgende stap is dat ze er gehoorzaam aan waren. Het geloof is uit het horen en het horen is door het woord. Dat principe, dat wordt hier in omgekeerde volgorde eigenlijk ook verwoord. Wat mooi is dat Paulus zegt: wij hebben gehoord van uw geloof in Christus. Christus Jezus. Dus hier gaat het niet om het geloof van Christus, maar om ons geloof van eenvoudige mensen in hem. Dat we in hem inderdaad ook erkennen dat hij de van God gezonden Messias is, de Christus is, de gezalfde is. Dat hij dus de aangewezen persoon is. Dat hij de Zoon van God is. En dat hij degene is die het alles voor ons heeft volbracht. En dat we ons in het geloof dus ook aan hem toevertrouwen. In hoofdstuk 2, daar staat in vers 5. Colossenzen 2 vers 5. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi, vers 4 hè, mooi klinkende redeneringen. Want, komt het, al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En ik zie met blijdschap de goede orde onder u. En dan komt het. En de vastheid van uw geloof in Christus. Hier gaat het ook weer om het geloof in Christus. En Paulus verblijdt zich over die gelovigen daar in Colosse. En waarom verblijdt hij zich wel? Om de vastheid van hun geloof in Christus. Die mensen die hadden best wel te lijden ook van allerlei dingen om hen heen. Er waren ook voor hun veel gevaren ook. In de Colossensebrief spreekt Paulus ook bijvoorbeeld over het gevaar van de wetenschap in die tijd en de filosofie enzovoort, weet je wel. Die eigen menselijke wetenschap, de dingen die op aarde zijn. Die zogenaamde kennis waarmee men te koop liep eigenlijk. Maar deze gelovigen die bleven vasthouden aan datgene wat hen door het woord was verkondigd. En dat bepaalde hen bij de Heer Jezus Christus. En voor die vastheid van hun geloof in Christus is Paulus blij. Dat vond hij mooi om dat mee te maken. Dat vond hij mooi om te... Ik wil niet zeggen dat die mensen daar in Colosse dat het allemaal volmaakte christenen waren of zo. Die nooit fouten maakten of iets dergelijks. Nee, het waren mensen die hun hart erop gezet hadden om te blijven in het geloof in Christus. En wat men daar verder ook van zei over Christus, zij wisten dat in hem al de schatten van wijsheid en kennis waren verborgen. En dat was voor hun de rijkdom van het geloof. En dan zegt Paulus er ook nog bij in vers 6, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En dat is eigenlijk het leven van een geloof. Als je weer Jezus Christus hebt aanvaard, wandel dan ook in hem. En met andere woorden, richt je op hem. Zoals Paulus later schrijft in het derde hoofdstuk, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kijk, de dingen die op de aarde zijn, die kom je wel tegen, die hoef je niet te zoeken. Daar word je gewoon elke dag mee geconfronteerd, die komen gewoon op je af. Daar heb je mee te maken. Wat belangrijk is, dat je de dingen zoekt die boven zijn. Dat is geen automatisme, daar moet je je toe zetten. En dan niet letterlijk in de zin van dat je omhoog moet of zo, maar in geestelijke zin. De dingen die boven zijn, namelijk daar waar Christus is. En dan word je geworteld en opgebouwd in hem. En staat er ook bevestigd in het geloof. En met andere woorden, als je inderdaad in het geloof gaat staan, als je dat ook als een schild hanteert, hè, dat geloof in Christus, dan mag je ook weten dat je daarin ook bevestigd wordt. En ik denk, broeders en zusters, dat ik wel namens u allemaal kan spreken dat dat ook in de praktijk van je geestelijk leven ook zo is geweest, ook zo werkt. Hè? Je gelooft op een gegeven moment de dingen die in de Bijbel staan. En tenminste, als ik even voor mezelf mag spreken, naarmate je gelooft wat er in de Bijbel staat, word je ook steeds meer bevestigd in de waarheid daarvan. En dat heeft niks te maken met het feit of je het nou begrijpt. Dat is een heel ander verhaal. Ik begrijp ontzettend veel dingen, begrijp ik als mens gewoon niet. Maar ik geloof het van ganser harte. En het gek is, dat geloof dat wordt alleen maar bevestigd. Hè? Weet je, er zijn mensen die zeggen, ja, die Bijbel is een oud boekje, er staan allemaal van die oude geschiedenissen in enzovoort. Maar als ik die oude geschiedenissen lees, dan denk ik, wat geweldig. Wat ligt daar ook niet een boodschap in? En wat heeft God er allemaal niet in verborgen en zo? En het lezen van al die oude geschiedenissen, dat heeft voor mij alleen maar mij bevestigd in het geloof. Namelijk het geloof dat de Bijbel het woord van God is. En daar wordt overlaag getwijfeld aan die Bijbel of dat wel het woord van God is. Tegenwoordig hebben we een hele discussie ook in de PKN. Hè, want er is er een of andere pief geweest die heeft gezegd dat de islam is ook een godsdienst van vrede. En we moeten toenadering zoeken tot de aanhangers van die godsdienst, weet je wel. Want, en dat is de achterliggende gedachte, we aanbidden tenslotte allemaal dezelfde God. Ja. Nou, dat kun je nooit zeggen als je de Bijbel kent. Snap je wel? En ik wil verder geen oordeel uitspreken over die mensen, dat doet God wel, daar heb ik helemaal niks mee te maken verder. Ik zie alleen maar wat, ik hoor, lees alleen maar wat ze zeggen. En ik, man, dat klopt niet. Dat is niet wat de schrift leert. Maar op het moment dat je dus dingen gaat verkondigen, hè, of dingen gelooft die de schrift niet leert, word je dus ook niet bevestigd in het geloof. Met andere woorden, daar word je dus niks wijzer van. Sterker nog, daardoor kan je geloof worden afgebroken. Dat is ook wat Paulus schrijft aan Timotheus. Hè, door mensen die verkeerde inzichten brengen, waardoor het geloof van sommigen wordt afgebroken. Ja, want dat gebeurt. He, en ik vind het altijd tragisch, weet je wel, als je dat soms ziet ook. Ik denk van ja. En dan zijn de christenen die zijn aan het woord of zo, of die zeggen dan iets. En denk van ja, het is wel leuk dat je dat allemaal zo zegt, maar dat staat toch niet in de Bijbel, weet je wel. En dan horen andere mensen dat weer en denken ze, ja, die christenen, dat is ook niks, weet je. Dus de Bijbel is niks. Nee, maar dat is nou het punt. De Bijbel is wel wat, alleen die christenen, dat is niks. He? Maar goed, maak dat die mensen maar eens wijs. Ik zat van de week eventjes. Ik mag mijn vrouw veel gezelschap houden op een moment. Toen zat ik even televisie te kijken met haar. Er was zo'n programma van de EO over religie. Ik weet niet of je het toevallig gezien hebt. Ik zie verder nooit zo heel veel van dat soort programma's. Maar nou zag ik het wel over religie. Weet je, dat was een Mohammedaan. Een imam, een hele jonge vent. Hele aimabele jongen trouwens. Niks mis mee. Er was een atheïst. Een jonge man die nog eigenlijk aan het zoeken was in het leven. En een oudere man. En dat was ook de meest fanatieke, moet ik eerlijk zeggen. En er was twee christenen ook. Weet je? En dan moesten ze van elkaar ook dingen gaan onderzoeken. Weet je wel? Ze moesten naar zo'n heavy metal concert toe. Nou, dat wil je niet horen als die lui de mond open doet. Maar goed, ze moesten dan ook een paar die moesten naar een besnijdenis. Want er was een Mohammedaans echtpaar dat liet hun zoontje besnijden. Hè, dat was al zo'n baby, weet je wel. Die lag er in die kinderwagen en moest besneden worden. En die ene jongen die kon dat allemaal niet aanzien. Die kon dat niet verdragen. Die vond het je reiste mishandeling en zo, weet je wel. Nou, en er wordt er van alles en nog wat over gezegd. Er was een doopdienst met, ik geloof, 7 baby's die daar gedoopt werden en zo. En nou, voor de een was dat heel indrukwekkend. En de ander zei van, ja, wat is dat allemaal voor flauwekul, weet je wel. Maar daar krijg je dan. En mensen vertellen daar dan wat over. Hè? En dan denk ik van ja. Het is leuk dat je dat vertelt. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Kijk, en dan is het eind van het liedje. Dat die mensen dus nog altijd niet weten wat de Bijbel eigenlijk zegt. Ze weten wat die christenen beleiden. Ze weten wat die Mohammedaan beleidt. Ze weten, snap je? Maar niet wat de schrift zegt. En dat is zo jammer. Want daar wordt dus geen mens wijzer van. En dan denk ik, ja, waarom maak je in vredesnaam zo'n programma? Hè? Maar goed. Ik ben er gelukkig niet verantwoordelijk voor. Dus je hebt het geloof van Christus. Dat is een schild eigenlijk voor jezelf. En je hebt het geloof in Christus. En dat wil zeggen dat daarmee eigenlijk ook een stukje verantwoordelijkheid naar jou toe komt. En je wordt uitgedaagd om inderdaad ook te geloven wat God zegt in zijn woord. Ook in dat geloof te gaan staan. En daar ook vastigheid in te vinden. En als je dat doet, als je daarmee bezig bent, dan zal God je ook bevestigen in dat geloof. He, met andere woorden, dan wordt het in je hart ook steeds beter. Ik zeg wel eens, om het even duidelijk te maken, tegen mensen vroeger, toen ik pas de Heer Jezus Christus leerde, toen geloofde ik dat ik behouden was. En na verloop van tijd ben ik dat zeker gaan weten. Begrijp wat ik bedoel? Ja, in het begin geloof je dat, en dat heeft in mijn leven in ieder geval wel wat teweeg gebracht. Het heeft me een hele andere richting opgeduurd, waar ik nog steeds mee bezig ben eigenlijk. Maar goed, je weet nog niet alles, hè. Ik was vroeger zo bloedfanatiek, jongen. Ik heb vrienden verloren, want ik vond ineens dat iedereen hetzelfde moest geloven als ik, weet je wel. En die lui, die konden mij niet meer aanhoren op een gegeven moment, hè. Nou, dat heb ik ook wel afgeleerd. Maar ja, daar win je je vrienden ook niet meer mee terug, eerlijk gezegd, achteraf. Maar dan denk je allemaal dat het zo moet, weet je wel. Want men zegt het, hè. Nou ja, goed, je wordt beïnvloed en zo. Later ontdek je allemaal hoe het in de Bijbel staat. Maar dat heeft ook te maken met het feit, ja, je neemt dingen aan door het geloof. En later ga je door het woord van God, wordt dat geloof bevestigd. En dan wordt het tot een zekerheid in je hart. Hè? Want dat is de Bijbel. De Bijbel is een boek van zekerheid. En de mensen hebben de Bijbel tot een boek van twijfel gemaakt. Omdat zij allerlei leringen daarin geprojecteerd hebben, weet je wel. Hun leringen. Paulus spreekt daar ook uitvoerig over in de Colossensebrief. En daar zegt hij ook op een gegeven moment dat de dingen een schijnreden, al die geboden en die leringen van de mensen, die hebben een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Meer is het niet. Maar de wereld is er wel van vergeven. En de buitenwereld, die wordt daarmee geconfronteerd. En die denkt, en ik geef ze eerlijk gezegd groot gelijk, nou, dat christendom, dat is niks voor mij. Zou ik ook denken. He? Maar als je het echt over de Bijbel gaat hebben, van joh, weet je wel, de Bijbel zus en zo. Nou ja, goed, dan is het een heel ander verhaal. In de derde plaats, want er is nog iets. Dat het geloof, het schild van het geloof, heeft natuurlijk niet alleen te maken met de persoon van Christus. Het geloof van hem en het geloof in hem. Maar heeft ook alles te maken met het geloof in God en zijn woord. He? In Gods woord, hè. Dat begint met de vaste overtuiging voor je dat de Bijbel het woord van God is. En ja, weet je, dat kun je zo makkelijk even zeggen. De Bijbel is het woord van God. En ik heb zo de indruk dat niemand hier in deze zaal dat zin heeft om dat te ontkennen. Dus we zijn wat dat betreft allemaal kregen. De Bijbel is het woord van God. Maar daarmee zeg je ook wel wat, hè? En ja, goed, dat moet ik voor mezelf ook van tijd tot tijd even weer me inprenten, weet je wel. Van jongen, denk erom, je leest het wel in het woord van God. En de Bijbel is niet zomaar een boekie. Waar je willekeurig even mee om kan gaan en of het je past of niet, weet je wel. Maar het is het woord, het is de boodschap die God heeft, met name voor ons als gelovigen, om daarin zichzelf bekend te maken en ook zijn plannen enzovoort. En dat is eigenlijk ons leven als gelovigen, dat we voortdurend met de Bijbel bezig zijn. Dat is een zoektocht naar de waarheid. En gaandeweg ontdekken we die waarheid. En dat gaat met vallen en opstaan. En soms denken we het te weten en dan later komen we toch tot ontdekking dat we het nog niet helemaal wisten. En daarom is het ook goed als broeders en zusters dat we er een beetje rekening mee houden, weet je, dat we elkaar ook accepteren zoals we zijn en bezig zijn. We hebben ook vaak de neiging dat wij degene zijn die onze buren, christelijke buren, moeten opvoeden enzovoort. Maar bedenk wel, broeders en zusters, er is maar één die opvoedt en dat is God. En wij zijn broeders en zusters van elkaar en we mogen elkaar op allerlei dingen wijzen enzovoort, maar hij voedt op. Weet je wel, dat is ook wat Paulus zegt aan Timotheus, hè? Let wel op wat ik zeg. Schrijf. Vind ik zo mooi. Let wel op wat ik zeg, zegt Paulus. Maar de Heere zal u in alles inzicht geven. Kijk, en dat is het geheim. En zo werkt het. En dat is ook mooi, want ja, goed. Dan ligt het ook niet op mijn bordje. Hè? Ik mag verkondigen datgene wat ik meen te moeten verkondigen vanuit Gods woord. En uiteindelijk zal de Heere zelf voor de opvoeding zorgen en mensen de weg wijzen. En ook daar ben ik van overtuigd. En dat geldt ook voor mijzelf. Even in 1 Thessalonicenzen 1. Daar stond een mooie omschrijving in dit verband. 1 Thessalonicenzen 1. Dat gaat dan om de Thessalonicenzen, hè, de gelovigen in die tijd, in die handelingentijd in Thessalonica. En daar staat in 1 Thessalonicenzen 1, vers 8. Hè, Paulus spreekt erover dat zij navolgers geworden zijn in de Heer, in die landstreken daar. En dan zegt hij, vers 8, want... Hij zegt zelfs, ze zijn een voorbeeld geworden voor de gelovigen in die omgeving. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij daarvan iets zeggen. En dus in de omgeving van Thessalonica konden mensen op een gegeven moment ontdekken dat deze mensen in God geloofden. He, en dat bleek ook, want staat er, vers 9, zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemel, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. He, dus zij geloofden de boodschap die zij hoorden en dat had ook consequenties in hun leven, bijvoorbeeld dat zij de afgodendienst lieten voor wat hij was. En de levende God gingen dienen. Hè? En je weet, als je de levende en de waarachtige God dient, dan heb je daar geen beeldjes of dingen allemaal voor nodig. Hè? Sterker nog, de Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En dat is belangrijk. In het tweede hoofdstuk, er staat ook nog een mooi vers, in vers 13... Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. En let op, niet als een mensenwoord, maar, zoals het werkelijk is, als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. He, dus geloven in het woord van God, dat werkt iets uit in je leven. En je voelt wel, daarom is het dus belangrijk dat je a priori, dat je op voorhand gelooft dat de Bijbel het woord van God is. En dan ga je dat woord van God ga je onderzoeken, je gaat het lezen, je gaat het bestuderen, je ontvangt het, je aanvaardt het als Gods woord. En dan vervolgens gaat het ook uitwerken in je. Je moet eens kijken hoeveel theologen er zijn die niet aanvaarden dat de Bijbel het woord van God is. Hooguit kunnen ze nog zeggen van ja, er zijn wel woorden van God in de Bijbel, weet je wel. Maar ja, die zijn in andere boeken ook. Dat zijn theologen die dat zeggen. Hè? Dat zijn mensen die hebben ervoor geleerd op de universiteit. Die heten Godgeleerden, officieel. Weet je wel? Maar dan zie je dus dat ze eigenlijk geen verbinding hebben met dat woord. En niet beseffen dat de Bijbel inderdaad het woord van God is. In zijn totaliteit, in al zijn onderdelen. Nou ja, goed, en dat kan ook alleen maar werkzaam zijn in degene die dat gelooft. En als je op die manier gelooft ook in zijn woord, hè, als je Gods woord gelooft, ja, dan is dat woord, is dat geloof ook als een schild. Hè, want dan word je altijd weer bepaald bij de waarheid. En die richt zich in de eerste plaats op het feit dat God de Allerhoogste is, de schepper van alle dingen, de autoriteit die boven alles is verheven. Hij is de God van de waarheid. In nummer 23 daar staat, God is geen man dat hij liegen zou. En daar staat ook, zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? Dat is een retorische vraag heet dat, hè? Het antwoord ligt al opgesloten in de vraag. Natuurlijk, als God iets zegt, dan doet hij het ook. En als hij spreekt, dan volbrengt hij het ook. Sterker nog, de psalmist zegt, God sprak en het was er. Snappen wij niet, maar het staat er wel. En ik geloof het. Het gaat mijn verstand verder te boven, maar ik geloof het wel. En om dan te bedenken dat heel die schepping ook door het woord van God tot stand gekomen is en zo. Ja, alles komt feitelijk door het woord van God tot stand. Ja, dan is dat wel heel iets bijzonders. Hebreeën 6 vers 18 zegt dat het onmogelijk is dat God liegen zou. Ja, want het zijn dingen, weet je, dat hoort niet bij God. God is de heilige, hij is de rechtvaardige, hij is de integere. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, God kan alles. Nou ja, hij kan één ding niet, liegen. Zeg ik maar met alle eerbied, hè. En God zelf is ten schild, hè. Psalm 18 zegt David, o Heere, mijn steenrots, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn van mijn heil en mijn burcht. Mijn schild. En we kennen natuurlijk allemaal Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. En het vierde vers zegt, met zijn vlerken beschermt hij u en onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Hier heb je het woord trouw. Zijn trouw, zijn geloof, zijn trouw is schild en panzer. We hebben het gehad over het panzer van de gerechtigheid. We hebben het nu over het schild van het geloof. He, en dat is allemaal gebaseerd op de trouw van God. Gods trouw is een schild. En daarom kun je dat woord geloof ook dikwijls vervangen door trouw, vooral als het betrekking heeft op God zelf. En het is dus de wetenschap en de overtuiging op grond van het woord dat je bij hem veilig bent en dat je je op hem kunt verlaten. David die schrijft in Psalm 62, mijn schuilplaats is in God. Dat schreef David al, hè. En dan moet je nagaan hoe vaak die man een schuilplaats op aarde moest opzoeken. Denk maar aan de spelonk van Adullam bijvoorbeeld. Hij moest schuilen, want Saul zat hem achterna, weet je nog? Hij liep vaak gevaar en dan moest hij dekking zoeken. Hè, maar in Psalm 62 zegt hij, mijn schuilplaats is in God. En dan denkt hij niet aan die rotsholten enzovoort. Nee, dan denkt hij aan zijn veiligheid in God. En dat gaat boven alles. Hè? Hoeveel te meer wij, broeders en zusters, als wij lezen in Colossenzen 3. Uw leven is verborgen met Christus in God. Of je dat maar even wil geloven. Kijk, dan maak je je niet zo druk. Dan laat je niet zo gauw van de wijs brengen als je dat weet. Mijn leven is verborgen met Christus in God. En dat betekent dat ik in ieder geval verbonden ben met hem. En wat er ook gebeurt. In mijn leven en in mijn sterven. Ik ben het eigendom van de Heer. Nou, dat is in ieder geval een hele goeie in de catechismus. Vind je niet? Ja, zo staat het ook in de catechismus, hè, ongeveer. Dus de boze kan zijn pijlen, zijn vurige pijlen afvuren. Maar dat schild beveiligt ons leven. Dat wil zeggen ons geestelijk leven. Want daar hebben we het steeds over. Hè? Je moet niet de kant op gaan, weet je wel. Mensen zeggen, ja, als je gelooft en zo, dan heb je succes in het leven, hè. Ja, de president-elect, ja, zo noemen die Amerikanen dat, hè. Die morgen dus zijn intrede zal doen als president, als 45ste president van de Verenigde Staten. De hoogedelachtbare Donald Trump. Die schijnt ook in zo'n kring terechtgekomen te zijn, hè. Ik hoorde dat vanmiddag nog op de radio in de auto. Een of andere vrouw, daar is die terechtgekomen, zeg maar, in zo'n kring, weet je wel. En die verkondigt ook het succes-evangelie, zei die verslaggever. Hij wist er verder zelf ook niet zoveel van, maar hij wist wel dat dat zo was. Hè? En toen zei die interviewer, die zegt van, ja, maar wat betekent dat dan? En zei, ja, dat betekent dat als je gelooft, dan heb je succes en dan word je rijk. Nou, hij zegt, in het geval van Donald Trump is dat wel uitgekomen. Nee, maar goed, dat is dus evangelie, hè. In Amerika, en sommigen willen het dan ook weer naar ons toe exporteren, weet je wel. Of is ook gebeurd in het verleden. Succes-evangelie. Als je gelovige bent, dan heb je succes en dan zul je, ja. Maar dat is niet wat de schrift leert. En dan heb je het weer. Want naar de mens gesproken hoef je helemaal geen succes te hebben. Kan wel, als gelovige, maar het hoeft niet. Nee. Sterker nog, je hebt meer kans dat je geen succes in de wereld hebt als wel. Hè? Ja. Maar goed, dat schild van het geloof hanteren, dat betekent dus ook blijven vertrouwen op het woord van God, ondanks alles wat er om je heen gebeurt of in je eigen leven. En een prachtig mooi voorbeeld daarvan vind ik in het boek Job. Zullen we even naar Job toe gaan? Ja, en dan geven we die man ook nog een beetje eer, weet je wel, want die had het al zo moeilijk in zijn dagen. Job die had het ontzettend te doen met zichzelf natuurlijk, hè. Want we kennen de geschiedenis van Job allemaal, hè? Ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Job die was rijk en die had succes. Die was bij die vrouw geweest, weet je wel. Was ook in die kring geweest van Donald Trump. En Job was rijk aan vee en aan vele bezittingen enzovoort. Hij had een gezin en dochters en zo. Knappe dochters had hij. Schitterend om te zien. Ik kan me dat nog goed herinneren. Maar alles wat hij had, dat raakte hij kwijt. Hè? Tot zijn gezondheid aan toe. Ja, zo verging het Job. En dan heeft hij vrienden en die gaan met hem spreken. Dat zijn die zogenaamde christelijke vrienden, weet je wel? Waarvan God later ook zegt, ze hebben verkeerd van mij gesproken. Nou, dat is nou typisch voor het christendom. Ik zeg maar even het algemeen, hè. Binnen het christendom wordt voor 99% verkeerd van God gesproken. En daarom zijn er ook zoveel mensen om dat christendom heen die er geen snars van geloven. Maar goed, Job die had dus ook al met een probleem te maken. En dat is mooi, in Job 15, hè. Dat staat in vers 9, dat is een toespraak van Elifas, een van die vrienden van Job. En dat vond ik wel mooi, dan zegt hij op een gegeven moment, in vers 8 bijvoorbeeld, hè. Of vers 7, hè, want Job die komt nogal overtuigend over, weet je wel, naar zijn vrienden toe. En ik weet niet, dat heb je ook wel eens gemerkt. Je mag tegenwoordig ook niet overtuigd zijn, hè? Nee. Ja, van de wereld wel, maar van de christenen niet, hè? Nee. Het toppunt van pastorale zorg is dat een pastorale medewerker of een dominee of wie dan ook naar je toe komt als je in de ellende zit. Of zoals die jongelui zeggen, als je in de shit zit. En dan komt zo'n pastoraal werker naar je toe. Wacht, geef niet, je mag best twijfelen, hoor. Oh ja? Waar staat dat in de Bijbel? Kijk, dat je twijfelt, ja, dat is een feit. Dat doen we allemaal op zijn tijd. Maar daar moeten we niet aan toegeven. Nee, je moet juist zeggen, joh, je zit dan wel in de ellende, maar je hoeft niet te twijfelen hoor, denk erom. Want God is zekerheid. Weet je nog dat Petrus op het water liep en dat hij zonk? Dan zegt de Heer Jezus, gij klein gelovige, waarom ben je gaan twijfelen? Hier zei hij, ach Petrus, aai over zijn bol. Ik snap het wel hoor, als mens ga je natuurlijk twijfelen. Nee, de Heer die zegt, waarom geloof je nou niet? Waarom ben je nou gaan twijfelen? Dat is toch geen reden toe? En dat moet ik tegen mezelf zeggen als ik last heb van aanvallen van twijfel. En dat mag ik ook tegen anderen zeggen die daarmee zitten. Mens, niet twijfelen aan God. Dat je aan jezelf twijfelt, dat moet je zelf weten. Ik had ooit een keer mijn auto in de reparatie in een garage. En toen stond die auto op de brug en ik was er nog even bij om... ik was erbij tijdens die reparatie. En kreeg zo'n gesprekje met die monteur, weet je wel. Die was ondertussen aan het sleutelen aan mijn auto en ik liep er een beetje rond zo. En toen kreeg ik een gesprekje met hem enzovoort en wat ik deed en zo. Nou ja, toen vertelde ik wat ik deed. Nou, dan is gelijk de boot aan natuurlijk. Want, je werkt in het evangelie, weet je wel. Nou... Ah, de boot aan, dat zeg ik nou heel onsympathiek. Want zo was het niet. Want hij pikte dat op en hij vertelde dat hij Rooms-Katholiek was. En zo kwam er ontspon zich een gesprek. Ja, hij me doorsleutelen zo, weet je wel. En ik stond erbij, auto op de brug, weet je wel. En toen op een gegeven moment toen zegt hij van... weet je wat nou is, meneer Slachter of zo, zei hij geloof. Maar in ieder geval, ik twijfel zo vaak aan mezelf, hè. Ik twijfel zo vaak aan mezelf, zegt die man zo. Toen zei ik tegen hem, ik zei, joh, maar dat is ook helemaal niet erg. Heel veel mensen hebben dat. Ik heb dat ook wel eens. Ik zeg, maar je hoeft nooit te twijfelen aan God. Weet je wel? Nou, en zo kregen we een gesprekje. Kijk, dan moet je zo'n man niet gaan bevestigen in zijn twijfel. Nee, je moet juist zeggen van, joh, dat hoeft van God niet. Want de Bijbel is een woord wat ons zekerheid geeft. En dat is bijzonder. En nou ja, Job, hè. Die zit daar en die kwam nogal overtuigend over ook. En Elifas die zegt dan in vers 7, ja, ik vind het ook een beetje humor hoor. Dan zegt hij, ben jij de eerste mens die geboren werd? Je proeft een beetje de irritatie van Elifas, hè? Want mensen kunnen soms geïrriteerd worden omdat jij het zo zeker weet. Want jij mag het niet zeker weten namelijk. Oh, dat is jouw waarheid, hoor je dan tegenwoordig. Hè? Ja, of zienswijze, noem het allemaal maar op. Ben jij de eerste mens die geboren werd? Ben jij voor de heuvels voortgebracht? Met andere woorden, ben je er allemaal bij geweest, jongen? Heb jij geluisterd in de verborgen raad van God? En heb jij de wijsheid naar je toe getrokken? Nou, op al die vragen moet Job natuurlijk zeggen, nee, dat was ik niet bij toen. He? Maar nou komt het grappige, in vers 9, daar zegt hij, wat weet jij dat wij niet weten? En wat begrijp jij dat bij ons ontbreekt? Prachtig toch? Broeders, zusters, wij weten dingen die anderen niet weten. Kijk, ik weet waar het met de wereld naartoe gaat. Maar de meeste mensen om me heen niet. Hebben geen flauw idee. Ik weet hoe de wereld is ontstaan. Een heleboel mensen om me heen niet, die zijn nog steeds aan het zoeken. En allerlei theorieën aan het ontwikkelen en doorontwikkelen, weet je wel. En ze geloven er overtuigd in zo langzamerhand. Maar ik weet het. En daar heb je het woord. Op grond waarvan weet ik dat? Op grond van het woord van God. Want ik geloof dat namelijk. En dat geloof is voor mij tot een zeker weten geworden. En dan vraagt deze Elifas, wat weet jij dat wij niet weten? Ja, hij voelt een soort nattigheid. Wat heeft die man toch, weet je wel? Hoe kan hij nou zo overtuigd zijn van dingen en zo? En dat Job overtuigd was, dat blijkt ook wel. Lees me verder in hoofdstuk 19. Want dan zit hij dus in de grootste ellende. Ook zijn lichaam laat hem in de steek en heeft zweren en, nou ja, gezwellen, noem het allemaal maar op. Maar zegt hij dan in Job 19, hele bekende tekst, hè, vers 25. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. Dat weet Job in al zijn ellende. En dat niet alleen. En hij zal ten laatste over het stof opstaan, zegt Job. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Prachtig mooie woorden van Job. Vind je? Job zegt, ik weet. He? Kijk, Elifas en die andere knakkers, die wisten het niet. En die suggereerden allerlei dingen en die probeerden maar, weet je wel. Maar Job zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. En als je dat weet, ja, dan hoef je over je eigen leven eigenlijk niet meer in te zitten. En Job, je had zelfs ook de overtuiging, hè, als hij in de toekomst kijkt, dat hij hem ooit in zijn heerlijkheid zou aanschouwen. He? Nou, dat geldt voor ons ook. Wij mogen weten dat onze verlosser leeft. En wij mogen weten dat we hem in de toekomst in zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En dat mogen wij weten omdat wij geloven in dat woord van God. En zo zie je dat dat inderdaad belangrijk is om het, ja, schild van het geloof inderdaad op te nemen. Want dat geloof beschermt je. Beschermt je voor allerlei twijfel en allerlei onwetenschap, hè, van dingen waar, ja, hoe zal dit, hoe zal dat enzovoort. Nee, de Bijbel laat zien hoe de dingen zijn. En waar de wereld vandaan komt, waar de wereld naartoe gaat, wat Gods plan is. Hè, en je leert daarvan en je leert daarover. En je wordt daarin bevestigd door het geloof. Maar ja, de duivel die zal altijd proberen om zijn vurige pijl op je af te vuren. Hè, en dan is het belangrijk dat je dat schild van het geloof ook daadwerkelijk hanteert. Hè, maar bedenk wel, broeders en zusters, wat de duivel ook doet en hoeveel pijlen die ook afschiet. Hij kan nooit ongedaan maken datgene wat wij in Christus door Gods genade hebben ontvangen. En je moet me goed bedenken, zoveel als de duivel aan het werk is, kan hij dat alleen maar doen op het terrein van de oude schepping. Maar het is ook goed om even over na te denken. En die nieuwe schepping, daar heeft Satan niks te zoeken. Als de nieuwe schepping eigenlijk in de toekomst in zijn volheid ook geopenbaard wordt, zul je Satan er niet meer tegenkomen. Alles wat hij doet of kan doen, bevindt zich op het terrein van de oude schepping. En die nieuwe schepping, die heb je in Christus ontvangen. Je bent in hem een nieuwe schepping geworden. En daar kan Satan niet bij komen. En dat vind ik ook zo'n geweldige gedachte en ook zo'n rustgevende gedachte. En dan tenslotte, want ik moet eindigen, zie ik langzamerhand. Het schild van het geloof. Wat is nou het geloof? Nou, dat is eigenlijk een verzamelwoord voor alles wat er in de schrift te geloven is. Anders gezegd, dat het gaat om het geloven van alle waarheden die de schrift ons bekend maakt. Hè? Nou ja, goed. Ik zal er een paar noemen. De maagdelijke geboorte, ik heb het al even over gehad. Dat is iets wat je met je verstand allemaal niet kunt doorgronden. Hoe ging dat dan, weet je wel? Nee, maar je hoeft het ook niet te doorgronden, je hoeft het ook niet te begrijpen, je mag het geloven. Dat hoort bij het geloof. Het leven van de Heer Jezus zoals hij dat geleefd heeft op aarde, zijn lijden en sterven, de reiniging van de zonden door zijn bloed, zijn verzoeningsdood, zijn lichamelijke opstanding uit de dood. Dus niet zomaar, lichamelijke opstanding uit, allemaal dingen die voor ons niet te begrijpen zijn. Maar het zijn wel allemaal geloofswaarheden. Het zijn zelfs heilsfeiten. Feiten. Geen theorieën, feiten. Het is echt gebeurd. Het is zo gegaan. Zoals de schrift het ook leert. En dat mogen wij geloven. En de gemeenschap met God. En de heiligen door de Heilige Geest. Ook dat is allemaal een geloofzaak. En de verschijning der heerlijkheid in de toekomst. De wederkomst van Christus. Nou, dat is helemaal geloof. De meeste mensen willen, die snappen helemaal niks van. Je hebt het over Jezus die leeft in de hemel. Ja, die hemel die is er helemaal niet. Nou ja, je kent het allemaal wel. Nee, maar toch, wij blijven dat geloven. Ondanks wat al die mensen zeggen, maakt nog niet uit. Wij geloven het. En dat geloof, daardoor worden we bemoedigd. Daardoor worden we ook geholpen. Daardoor worden we ook beveiligd. Zelfs als het gaat om ons eigen persoonlijk leven. Ik vind dat zo'n prachtige tekst ook in een lied van Johannes de Heer. Ik weet niet eens welk lied het is. Maar daar staat, als Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Dat is mijn geloof. Dus hij heeft wel gelijk op dat punt. Maar ik kan gelukkig zeggen, het is allemaal weggedaan. Het is vergeven. Hoe weet je dat? Wel, dat leer ik uit het woord. En ondertussen heeft de Heer dat aan mijn hart bevestigd. Ik wil eindigen met een paar woorden van Paulus in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. Dat is, voor zover wij dat kunnen nagaan, de laatste brief die Paulus heeft geschreven in zijn leven. Een soort afscheidsbrief dus. En hij spreekt daarin ook over zijn afscheid. Want hij zegt in 2 Timotheus 4 vers 6... Hij heeft Timotheus allerlei dingen toegestopt en gezegd van joh, doe het werk van een evangelist enzovoort. Met andere woorden, ga in mijn spoor verder als ik er straks niet meer ben. En dan zegt hij in vers 6 van hoofdstuk 4, 2 Timotheus 4 vers 6. Ik word immers reeds als plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Letterlijk staat er het tijdstip van mijn losmaking. Hij zegt, het duurt niet lang meer, dan word ik losgemaakt van de alle bekrompenheid van deze wereld. En van het lichaam. Ik word losgemaakt. Kijk, dan kom je pas echt in de vrijheid terecht. Ja toch? Ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij. Ik heb de loop tot het einde gebracht. En dan staat er, ik heb het geloof behouden. Mooi hè? En ik geloof inderdaad dat daar veel meer in zit. En dat Paulus alleen maar zegt, ja, ik geloof nog steeds in de Heer Jezus Christus als mijn verlosser. Weet je? Nee, ik heb het geloof behouden. Daar hoort alles bij wat voortvloeit uit de gemeenschap met Christus. Paulus heeft op een zeker moment Christus ontmoet. De opgestane en verheerlijkte Christus. Op weg naar Damascus. En die heeft hem in zijn dienst gesteld. En toen heeft hij allerlei dingen aan Paulus bekendgemaakt, geopenbaard. Dat moest die man allemaal maar geloven. En dat moest hij ook weer doorgeven aan andere mensen om dat te geloven. En nou zegt hij aan het eind van zijn leven, dat hij het geloof behouden heeft. Dus datgene wat hij in de tijd verkondigd heeft, ook die wonderbaarlijke dingen van de hemel en geheimenis en al die dingen meer, dat gelooft hij op zijn sterfbed nog steeds. Daar is hij nog altijd ten volle. In dat geloof is hij ook heen gemaakt. En verder zegt hij, is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardig gerechte mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. En dus over het hoofd van Timotheus heen spreekt hij eigenlijk ook nog naar ons, die leven in 2017. En vandaag zeggen, och Heer Jezus, kom spoedig. Tot zover. Amen.